Goed, voordat we de Bijbel openen, gaan we eerst nog een gebed uitspreken. Vader, we willen u heel hartelijk danken dat u ook deze morgen ons opnieuw iets uit uw woord wilt tonen. Iets van uw liefde, iets van uw bewogenheid, iets van uw hart, waarmee u naar ons kijkt en waarmee u ons leven aanraakt. En ook deze morgen verlangen we er zo naar dat hart van u ook ons persoonlijk mag raken in de dingen van ons eigen leven. Wilt u ons daarom zegenen deze morgen? Wilt u ons ook geopende oren geven, geopende harten geven, om uw woord te verstaan en te begrijpen wat u tot ons wilt zeggen, maar niet alleen te begrijpen, maar dat we er deel van mogen uitmaken. Heer, zegen ons met elkaar. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie de Bijbel openen bij Lucas hoofdstuk 7. Ik heb deze keer geen appels, bananen, peren of wat voor fruit dan ook bij mij. Maar het gaat iets anders zijn. Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 36. Ja. Een van de Farizeeën nodigde Jezus om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de Farizeeën en ging aanliggen. En zie een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, merkte dat hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En ze bracht een albasten kruik met mirre. En ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. Ze droogde ze af met haar hoofdhaar. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de Farizeeër die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. En Simon zei: meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen ze het niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Nou, Simon antwoordde en zei: ik onderstel hij aan wie hij het meest geschonken heeft. En Jezus zei tot hem: je hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis gekomen, maar water voor mijn voeten heb je me niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus heb je me niet gegeven, maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want ze betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze, dat hij zelfs de zonden vergeeft? En Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. We hebben vandaag 1 kaarsje brandend. En 1 kaarsje is een beeld van Advent. Geertje heeft het al even genoemd. Advent, ik noem het altijd het beeld van verwachting. Het volk Israël was verwachtende, de Messias die zou komen. En ook wij mogen in verwachting van het kerstfeest kaarsjes aansteken. En ik denk wel eens, het volk Israël vandaag, wat zouden zij op dit moment verwachten? Waar zijn zij wachtende op? Ik was gisteren bij een Joodse vrouw op bezoek. En het trof mij. Ik was daar eventjes. Ik was daar samen met een goede vriend van mij. En we waren daar op bezoek. En we hadden zo een gesprek over van alles en nog wat. En op een gegeven moment, ik was in haar woonkamer aan het kijken. Er hingen allemaal schilderijen aan de muur. En op een gegeven moment viel mijn oog op een familiefoto. En ik zeg tegen haar, dus ik zag dat zo, gewoon een heel lief gezin om te zien. En ik zeg zo tegen haar: is dat jouw familie? Ja, zei ze. Dat zijn mijn neven en nichten. Ik heb ze nooit gekend, want ze zijn vergast in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was natuurlijk wel even iets, als je dat dan hoort, dan word je wel even diep getroffen door de dingen die daar gezegd worden. Verschrikkelijk. Deze vrouw was zelf geboren na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren kinderen. Ze zagen echt gewoon heel, het zag eruit als een heel lief gezin. Waren geboren voor de oorlog. Ja, en zij hebben de oorlog dus niet overleefd. En denk je, wat moet dat verschrikkelijk zijn? En dan zit je met vreselijke tranen. Niet alleen ik, maar ik denk zoveel mensen die dit meemaken. Je komt met tranen te zitten en je hebt geen uitweg. Je hebt geen antwoord. Of misschien een antwoord, ja, toch op een heel onverwachte manier vanuit Gods woord. Maar zoiets raakt je. Ik wilde, voordat we verder gaan, wilde ik even een klein filmpje tonen. Waar een lied in wordt gespeeld. Wat mij, en vooral Neeltje ook, enorm heeft geraakt. En het is een lied wat ook spreekt over deze gebroken wereld. Een wereld die ook zo vol zit met tranen, maar het is ook een lied wat spreekt over Gods bewogenheid over deze gebroken wereld. We gaan daar eerst even naar kijken, naar luisteren. Dat is het beeld wat we van God mogen hebben. Maar het is ook het beeld van de wereld die gebroken is en die zoveel averij heeft opgelopen. Toen ik het verhaal tot me liet doordringen wat we deze morgen lazen, toen keek ik allereerst naar al die kritiek van de fariseeën die zij op Jezus hadden en alles wat zij dachten over Jezus en alles waar zij hun bedenkingen bij hadden. Maar als je verder denkt, dan kom je ineens bij die tranen van die vrouw. En denk je, wat heeft deze vrouw niet een diepe tranen en een diepe wonde in haar leven? En waar kan zij naartoe? Nou, deze vrouw, die komt dan binnen in dat huis waar Jezus is. En ze komt daar binnen helemaal kapot van schaamte over al haar zonden. En we kunnen ons misschien wel een klein beetje een voorstelling maken van wat die zonden in haar leven geweest zijn. Maar het staat er niet. Er staat niet wat haar zonden geweest zijn. Er staat gewoon, ze was een zondares en ze had een reputatie als zondares. Ze was in de stad bekend als een zondares. En voor mij betekent dat gewoon, ze had een reputatie van zondigen. En dat betekent niet maar één bepaalde zonde, hoe erg die dan misschien ook geweest is, maar het is een opeenstapeling van de ene zonde op de andere. Haar leven hing aan elkaar van zonden. En het was zo erg geworden dat ze afhankelijk was geworden van haar zonden. Haar overspel bracht geld in het laadje. Haar bedrog maakte dat ze zich moest verstoppen voor haar vijanden. Haar leugens, die zorgden ervoor dat ze telkens haar leugens weer moest bedekken met nieuwe leugens, om vooral maar buitenspel te blijven. En haar chantage, die zorgde dat ze moest ingaan op oneerbare voorstellen. Haar pooiers, haar dealers, haar vijanden, haar buren, iedereen kende haar. Zelfs de fariseeërs wisten wie zij was. En ze hadden een vreselijke omschrijving voor haar. Een omschrijving die in die dagen het ergste was wat je maar kon bedenken. Zij was een zondares. Als wij deze vrouw vandaag hadden gekend, ja, dan hadden we misschien wel gezegd, wat een, ja, ik ben hier in het huis van God, ik ga het niet zeggen. Maar deze vrouw walgde van zichzelf, ze walgde van haar leven en van al die dingen die zij in haar leven had uitgespookt. Wat een rot leven. Ze walgde van zichzelf en er was no way out. Geen uitweg meer voor deze vrouw. Of, ja, of ze moest een van die vreselijke uitwegen bedenken die een einde maakt aan alles. Zoals we dat kennen bij Judas Iscariot en zoals we dat kennen bij koning Saul. Of ze moest breken. Ze moest breken en haar hopeloosheid erkennen, haar fouten toegeven. Ze moest breken met haar verleden. Ze moest bereid zijn om de gevolgen van haar fouten onder ogen te zien en ook bereid te zijn om de gevolgen daarvan te dragen. En ze moest bereid zijn om hulp te aanvaarden. En bij wie kon ze dan beter terecht met haar tranen dan bij Jezus? Wat een geluk was dat voor deze vrouw, dat zij op dat moment wist waar ze Jezus kon vinden. Wat een geluk voor deze vrouw dat ze ook wist wie Jezus was. Wat een geluk voor deze vrouw dat ze leefde in de dagen van Jezus. Deze vrouw kon naar Jezus toe. Ook al moest ze daarvoor dat huis van die fariseer binnen. Maar ze ging. Ze ging. We hebben het over tranen. En tranen zijn een spiegel van de ziel. We kunnen tranen hebben van geluk. We kunnen tranen hebben van blijdschap en van ontroering. Dat zijn dingen die ons werkelijk tot tranen kunnen bewegen. Maar we kunnen ook tranen hebben van medelijden. Tranen van innerlijke pijn. Tranen van boosheid, van verdriet. Ik heb wel eens gedacht, hoe moet dat geweest zijn bij Adam en Eva. Toen die leefden in die schitterende hof van Eden. Een hof met een prachtige natuur. Er groeiden bomen en struiken, er waren vruchten. Er was vrede. Er was veiligheid en elke avond opnieuw ontmoeten zij hun maker, God. Ze ontmoetten God zelf. En er was een heel fijn contact. Er staat ergens in de Bijbel, in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Nou, dat gold volgens mij niet voor Adam en Eva. Die woonden daar op de allermooiste plek op aarde en ze zagen God dagelijks. Maar dan, door een vreselijke stomme zet, door een stomme misleiding van de Satan, worden zij uit de hof gezet. Zijn ze daar niet meer welkom. En dat was meteen de allerlaatste keer dat ze God in levende lijven hebben gezien. Wat een vreselijk contrast moet dat geweest zijn. Wat een vreselijke situatie. Ineens zijn deze mensen aan hun lot overgelaten. En ze kunnen voor hun weg door het leven niet meer even zomaar aan God om raad vragen. Heer, hoe moet ik dit nu aanpakken? En later krijgen deze twee mensen twee zoons. Een tweeling, Kain en Abel. Maar ook daar, door een stomme jaloersheid, raken ze van het ene op het andere moment hun beide zoons kwijt. Wat een vreselijke tranen van pijn en van wroeging en van verdriet, van zelfverwijt moeten deze mensen hebben gekend. Maar er zijn nog van die mensen in de Bijbel. Ik denk even aan Petrus. Petrus, dat was een visser. Was nou niet bepaald een academisch persoon. Het was een ADHD'er. Impulsief tot en met. Het was nou niet bepaald het type om je sleutels aan toe te vertrouwen. Maar Jezus, die vertrouwde hem de sleutels van het koninkrijk toe. Hij zegt, ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat u op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat u op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Wat een vertrouwen had Jezus in Petrus. Wat werd hem veel toevertrouwd. Maar toen kwam dat moment dat Jezus werd gearresteerd en dat Petrus hem tot 3 maal toe heeft verloochend. En toen Petrus zich dat realiseerde, toen heeft hij bitter geweend. Zie je wel, ik heb het verpest. Ik ben een lafaard. En Petrus heeft tranen geweend van schuldgevoel, van wroeging, van afkeer van zichzelf. Nog een persoon uit de Bijbel, Hanna. Hanna was getrouwd met Elkana. Elkana had twee vrouwen. De ene heette Peninna, die had wel kinderen. En Hanna, die had geen kinderen en die voelde zich minder waardig. En er staat over deze twee vrouwen geschreven in 1 Samuel 1, haar mededingster, dat is dus Peninna, die tergde Hanna voortdurend om haar tot drift te prikkelen. Dus het zal niet gezellig geweest zijn in huis. Om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. Hanna telde niet mee. Ze telde niet mee, dat gold voor Peninna. Het gold eigenlijk ook voor de maatschappij. En deze vrouw heeft enorm, enorm geweend. En op een dag gaat ze de tempel binnen en daar stort ze haar hart uit voor God. En ze deed in haar gebed zelfs een onvoorstelbare gelofte. Ze zegt: Heere der Heerscharen, indien u werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn hele leven de Heere geven. En geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Wat een onvoorstelbare gelofte doet deze vrouw. En de priester Eli, die haar gebed verkeerd interpreteert, die verslijt haar voor een beschonken vrouw. Voor een bezopen, een dronken vrouw. En dan kon haar man Elkana, die kon nog zulke lieve woordjes tegen haar praten. Deze vrouw was wanhopig en het voelde als een vloek in haar leven. Ze telde niet mee. Wat een tranen in het leven van deze vrouw. En wat een geluk dat God haar tranen heeft gezien. Nog iemand, David. David had tranen van schaamte nadat hij overspel had gepleegd en nadat hij iemand onschuldig had laten vermoorden, Uria. En toen David later met zijn neus op de feiten wordt gedrukt, toen toonde hij spijt. David toonde oprecht berouw en hij had tranen. Tranen omdat hij inzag dat wat hij gedaan had, dat dat verkeerd was geweest. En dat als hij God wilde dienen, dat God een andere levenshouding van hem verwachtte. David heeft heel veel momenten in zijn leven gehad die gevuld waren met tranen. Psalm 6, daar zegt David in vers 7, ik ben afgemat van mijn zuchten en elke nacht doorweek ik mijn sponden en doe ik mijn bed van tranen vloeien. In Psalm 56, daar zegt hij, mijn omzwerving hebt u te boek gesteld, toen mijn tranen in uw kruik. Zijn ze niet in uw boek? David was een man die de gevolgen moest dragen van zijn fouten, dat wist hij maar al te goed. En toch werd hij gelukkig een man naar Gods hart genoemd. Nou, nog zo'n verhaal, de broers van Jozef. Ze hadden hem als slaaf verkocht. Ze hadden Jozef als slaaf verkocht. En ze hebben na die tijd hem dood gewaand. Wat natuurlijk niet waar was. Maar ze hadden hem dood gewaand. En ze droegen vanaf dat moment dat ze hun broer verkocht hadden, droegen ze een levenslange leugen met zich mee. Want ze moesten hun vader, koste wat kost, doen geloven dat Jozef dood was, verscheurd door een wild dier. Maar wat een gezichtsverlies moet dat voor die broers geweest zijn toen het op een gegeven moment uitkwam. Toen toch aan het licht kwam dat Jozef nog in leven was en dat zij, dat het hun schuld was. Ze moesten schuld bekennen tegenover Jozef, tegenover hun vader. En hun tranen waren tranenvol met gemengde gevoelens van angst. Wat gaat Jozef doen? Hoe gaat hij reageren? Gaat hij ons in leven laten? Gaat hij wraak nemen? Er waren tranen van schaamte, tranen van spijt. Maar Jozef kwam met vergeving en met herstel. Tranen worden zo vaak als een teken van zwakte gezien in ons leven. We voelen ons zwak als we tranen hebben. Het voelt als falen. Wat je vaak hoort bij assisezaken van nabestaanden en advocaten, dat is dat mensen zeggen, het enige wat we willen is gerechtigheid. Maar er is vaak helemaal geen plaats voor tranen en voor berouw. Maar dan dat verhaal van deze morgen. Jezus is aan tafel in het huis van een farizeeër. Als plotseling die vrouw, deze zondares, binnenkomt. Het is een vrouw met heel veel op haar kerfstok. Deze vrouw was haar boekje meer dan te buiten gegaan. Ze stond bij mensen in de schuld. Ze had mensen bedrogen. Ze had mensen misleid. Ze had mensen verleid. Deze vrouw kon werkelijk nergens nog op sympathie rekenen. En het oordeel van de mensen om haar heen was meedogenloos. De mensen waren ongevoelig voor haar tranen. Maar was Jezus dat ook? Was Jezus ook ongevoelig voor haar tranen? Nou, deze vrouw die komt binnen en ze gaat wenend achter Jezus staan. Maar haar trucendoos is leeg. Ze heeft geen manier meer om de mensen te bedriegen. Er is niemand die nog in haar gelooft. Niemand die haar nog vertrouwt. En deze vrouw die zit verstrikt in haar eigen net van leugens en bedrog. En dan komen er tranen. Tranen van berouw. En die stromen neer op de voeten van Jezus. En het wordt vermengd met het vuil van de straat. Maar deze vrouw droogt zijn voeten met haar haren, zodat het vuil van de straat aan haarzelf blijft kleven. En vervolgens kust ze zijn voeten als een smeekbede van overgave. Heer Jezus, bevrijd mij uit het net van de zonde waar ik in verstrikt ben geraakt en waar ik zelf niet meer uitkom. En tenslotte zalft ze zijn voeten met de kostbare mirre als een uitdrukking van dankbaarheid. Wat een prachtig mooi beeld van genade is dat. Er is berouw over de zonde. Er is overgave. Er is dankbaarheid. Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in je huis gekomen en water voor mijn voeten heb je me niet gegeven, zegt Jezus. Maar zij, deze vrouw, heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Een kus heb je me niet gegeven. Maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden om mijn voeten te kussen. Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. En daarom zeg ik u, Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze velen, want ze betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, betoont weinig liefde. En zegt hij tot de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Moet je eens indenken dat deze vrouw hier deze morgen binnen zou komen in de gemeente met die hele bagage bij zich. Een zondares. Iedereen in de omgeving kent haar. We kennen haar allemaal. We kennen haar trucs van misleiding. We weten van haar dronkenschap. We weten van haar torenhoge schulden. Iedereen weet van haar geschreeuw op de straat. Iedereen kent haar bedrog. Het is algemeen bekend dat er vreemde mannen bij haar over de vloer kwamen. Het is algemeen bekend dat de politie regelmatig voor de deur heeft gestaan. Zoiets. Mag deze vrouw binnenkomen in de gemeente? Mag ze hier plaatsnemen in de samenkomst? Zou je naast haar durven gaan zitten? Zou je met haar in gesprek gaan? Zou je haar serieus nemen? Mag er ruimte zijn voor haar tranen? Is er nog ruimte voor vergeving voor deze vrouw? Jezus die zei tegen de vrouw, uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Mag deze vrouw hier binnenkomen? En hoe kijken we naar haar? Nou, ik weet het niet, hoe wij zouden kijken. En misschien bekijken we dit verhaal, deze situatie nog steeds door een afstandelijke bril, want zulke mensen kennen we uiteindelijk niet. Of toch niet zo in onze directe omgeving, denk ik. En ik denk het is misschien nog wel heel moeilijk om te zeggen hoe wij zouden reageren. Maar welke mensen kennen wij wel? Wat voor mensen zitten er om ons heen, leven er om ons heen, die schreeuwen om hulp? Mensen met een alcoholverleden. Of mensen die nog elke dag worstelen met een alcoholprobleem en dat proberen te verbergen. Mensen die worstelen met hun geaardheid. Mensen met een crimineel verleden. Mensen met een gedragsstoornis. Mensen die hunkeren naar erkenning. Alleengaanden, bejaarden, gescheiden en doodeenzaam. Gescheiden en hertrouwd, dat is soms al een probleem. Oprechte mensen, maar ook ongelukkige mensen met een pokerface waar je het niet aan ziet aan de buitenkant. Laag geschulden. Mensen met een enorme schuldenberg. De tieners of de kinderen die mee moeten met hun ouders naar de kerk. Mensen van een andere origine. Nou, zo zou ik die lijst nog veel langer kunnen maken natuurlijk. Vul maar aan. Is er überhaupt één mens met een schoon verleden? Eén mens waar niets op aan te merken valt? Maar wat weten wij van onze naasten? Wat weten wij van de mensen om ons heen? Wat weten we wel? Wat weten we niet? Maar moet de gemeente niet juist de plaats zijn waar mensen vergeving en genezing vinden, waar mensen aanvaard mogen worden, zelfs al kunnen we andermans problemen niet oplossen. Maar mogen mensen hier in de gemeente een thuis vinden. Mogen mensen hier op deze plek komen met hun tranen en ze uitstorten aan de voeten van Jezus. Mogen mensen hier in de gemeente een geopende deur vinden om tot berouw te komen. Mogen mensen hier die zegen van overgave aan Jezus leren kennen. Mogen mensen op deze plaats vergeving en bevrijding vinden. Jezus zei tegen de vrouw: uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En wat schuilt er een zegen in iedere ontmoeting met Jezus? Jezus die vrede verkondigde. Jezus die rechtvaardigheid bracht. Jezus die mensen kon bevrijden. Die gevangen waren in hun strik van zonde en van zorgen, van ellende. Jezus die hoop bracht in mensenlevens. Jezus die nieuwe hoop bracht, die een nieuwe kans gaf aan mensen. Jezus die ook die meedogenloze wet van het Oude Testament een heel nieuw gezicht gaf. Het Oude Testament zegt bijvoorbeeld: 6 dagen zult u arbeiden. En op de 7e dag zal er een volledige Sabbat zijn, de Heere geheiligd. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. Een meedogenloze wet. Maar wanneer Jezus op een dag met zijn discipelen door de velden wandelt en ze beginnen aarde te plukken en hij krijgt kritiek, dan zegt hij: de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Jezus weet zelfs die meedogenloze wet uit het Oude Testament een heel nieuw gezicht te geven. Er staat in Ezechiël 18, de ziel die zondigt zal sterven. Deze vrouw was een zondares. De ziel die zondigt zal sterven. Wat zullen de mensen over deze vrouw hebben gedacht? Maar Jezus die zegt: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus durfde het Oude Testament een heel nieuw gezicht te geven. En Jezus geeft gebroken harten, gebroken levens een nieuwe kans. Wat schuilt er een zegen in een ontmoeting, in iedere ontmoeting met Jezus, die ons leven wil reinigen, die van ons een nieuwe schepping wil maken en die ons het gezicht, het ware gezicht van God wil tonen. En ik hoop dat ook u, dat ook jij hier vandaag bent gekomen voor een ontmoeting met Jezus. Dat werkelijk je hoogste prioriteit is. Om Jezus te ontmoeten. Here is the place to be. En Jezus die wil ons maken tot zijn beelddragers. Hij wil ons maken tot mensen die op hem lijken. Die diezelfde vrede, diezelfde hoop en datzelfde nieuwe leven bezitten en dat ook weerspiegelen. Ook al is er misschien nog zoveel mis met ons leven, ook al gaat er misschien nog zoveel fout in ons leven, hebben we alles behalve een schoon verleden. Jezus wil van ons een nieuwe schepping maken. Weet je hoe Petrus dat zegt in de 2e Petrusbrief? Daar zegt hij: zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote belofte begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, deel van God zelf mogen uitmaken. Als het ware, we krijgen Gods DNA in ons leven, we krijgen zijn genen. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar graag, om deze reden, met betoon van alle ijver, door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, dan laten ze u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Als deze dingen in ons leven aanwezig zijn, dan moet dat merkbaar zijn op een of andere manier in onze omgeving. Dan moet onze omgeving dat kunnen zien. En dat is niet alleen maar een opdracht, dat is gewoon een automatisch gevolg van het feit dat Jezus in ons leven woont en werkzaam is. Er wordt gesproken over een goddelijke natuur. We mogen deel hebben aan de goddelijke natuur. We krijgen zijn genen. We krijgen zijn DNA. En dan groeit er een heel nieuw verlangen in ons leven. Een leven waar geen plaats meer is voor ongerechtigheid. En dan ontvangen we een nieuw leven wat gevuld is met hoop en met verwachting. Het is bijna Advent. Of het is Advent. De eerste Advent mogen uitzien naar dat mooie kerstfeest, dat Jezus is gekomen naar deze wereld. Een verlangen wat het volk Israël destijds had. Ze verlangden naar de Messias. Wij mogen ons verlangen uitstrekken naar dat Jezus gaat terugkomen. We mogen ernaar verlangen dat Jezus ook vandaag in ons leven zijn werk wil doen, zijn werk van genezing, van bevrijding, van vernieuwing. We mogen een nieuwe schepping zijn. En ik hoop dat dat ook jouw verlangen is. En dat het daarom echt ook jouw verlangen was en is. Dat Jezus in het middelpunt van je leven staat. We hebben het avondmaal gevierd met elkaar. En dan wordt er gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Mogen aan hem denken. Niet alleen maar hem herinneren als degene die in zijn woord dit alles heeft aangereikt. Maar we mogen elke dag aan hem denken bij alles wat we doen. Hij mag degene zijn die ons voorbeeld is. Hij mag degene zijn die ons leven bepaalt. Die ons leven bestuurt. Jezus is koning. Jezus is Heer, ook vandaag verlangt Hij ernaar dat wij als die nieuwe schepping tot eer van Hem zullen leven. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer Jezus, wat is dat geweldig, dat U met zo'n bewogen hart naar het leven van deze gebroken, deze zondige, deze smerige vrouw hebt gekeken. Ogen van ontferming. Ogen van liefde. Ogen van bewogenheid. Heer Jezus, wat is dat wonderlijk. Waar niemand haar nog moest hebben. Daar hebt u uw vergeving geschonken. En daar hebt u vrede geschonken. Dank u wel. En ook wij mogen die zegen en die vrede en die liefde ervaren elke dag. Wat een zegen is dat. Wat een vreugde mag ons dat geven, zelfs in de moeite van ons leven. Zelfs al is ons leven niet perfect. Zelfs al mankeert er misschien heel veel aan ons leven. U geeft ons dat. Maar u geeft ons ook een opdracht. Een opdracht om datzelfde uit te delen aan de mensen om ons heen. Zodat ook anderen met datzelfde virus worden aangeraakt. En datzelfde leven mogen proeven. Mogen ervaren en u mogen leren kennen. Heer Jezus, wilt u zo ook vandaag misschien wel een hele mooie verandering in ons leven laten plaats hebben. Opdat uw naam, uw majesteit, uw genade, uw liefde, uw vrede, uw geweldige plan met deze wereld en met de toekomst van deze wereld, dat dat alles gezien mag worden in ons leven. Tot een zegen voor velen. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.